Onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen naar Psalm 92. En daar van het eerste en het derde vers laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Hoe groot zijn, Heer, uw werken, hoe ver gaat uw beleid. Psalm 92, vers 1 en 3. Onder de heilige wet des Heren en haar hoofdsom, waarna we zingen Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan. Psalm 130, het tweede vers, na de wet des Heren en haar hoofdsom. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte land uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Samen bidden om opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. In de voorbeden willen we denken aan hen die overleden zijn en hun familieleden en de familieleden van de overledenen en hen die in het ziekenhuis verblijven. Op 20 augustus heeft de Heer uit ons midden weggenomen Jacob van Antwerpen op de leeftijd van 84 jaar en de begrafenis zal morgen plaatsvinden. Op 21 augustus heeft de Heer uit ons midden weggenomen Dina Adriana Kivit Vroegendewij op de leeftijd van 88 jaar. Zij zal deovolente 26 augustus worden begraven. In het ziekenhuis verblijven de Heer Overweel, Olympiaweg 13, de Heer van de Bos, West Achterweg 43, mevrouw van der Put, Schilperenoord, Wevershoek 2 en mevrouw Verhagen, Ruitenbeek, Weeshuisstraat 5. We willen hen gedenken in de voorbeden en ook het evangelisatiewerk, de 10 dagen die op 26 en 27 augustus zullen plaats hebben. Laat ons samen bidden. Almachtige eeuwige God, Heere, daar gaat het eigenlijk maar om in ons leven. Om te leren u kinderlijk te vrezen. Worden als een kind. Als een kind dat u niet missen kan, dat aan uw hand mag lopen en wandelen. Als een kind dat het allemaal van u leren moet en in alles van u afhankelijk is. Maar wat is dat moeilijk? Wie van ons wil een kind zijn? Als we jong zijn en kinderen zijn, dan willen denken we als we eerst maar ouder zijn. En we tellen onze jaren op, ik ben al zo oud. En als we ouder worden, is het eerste wat we eigenlijk denken, nu ben ik geen kind meer, nu zal ik het zelf weten. En Heere God, daar is het al mis mee gegaan in het begin in het paradijs. En daar gaat het eigenlijk in ons leven elke dag weer mis mee. En zo zijn we hier vanmorgen in de kerk. En we zingen het zomaar weg, we kennen het uit ons hoofd. Maar wie? Wie voelt het nu tot in het diepst van zijn hart of van haar hart? Zo gij in het recht zou treden. Als u het eens allemaal gaat bekijken, Heere. Want we zijn de kerk binnengekomen en misschien zijn we wel binnengekomen terwijl we even opkeken naar die bekende tekst dat uw ogen open zijn over dit huis, dag en nacht. En als die ogen dan open zijn, en dat zijn ze, en die kijken zomaar van bovenaf in ons leven, wie zou dan voor u kunnen bestaan? O Heere, dan moeten we het voor u belijden dat het alleen maar genade is dat we hier vanmorgen zijn. Goedheid van u. Dat het alleen maar uw trouw is, uw eeuwige liefde. Die mensen opzoekt. Die ze verkiest en doet naderen en wonen in uw huis. Wie zal in uw tent verkeren? Grote God. Laten we dat ook vanmorgen maar diep mogen beseffen. Want dan wordt het wonder al groter dat u zo naar ons omziet. Dat u tot ons spreken wilt en dat het dan waar wordt. En dat u dat waar maakt en dat u dat telkens weer laat verkondigen, dat wonder. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Niet omdat dat goedkoop is. En niet omdat dat zomaar kan. Maar omdat daar de prijs voor betaald is. Met dat kostbare bloed van de Heere Jezus Christus. Omdat hij die schuld heeft willen dragen om zondaren zalig te maken. Heere, geef ons dat we vanmorgen dat evangelie van u mogen horen. En maak daar plaats voor in onze harten. Voor het eerst of hoe langer hoe meer. Dan worden we als een kind. Dan worden we zo arm als een kind, dan worden we zo klein als een kind, zo afhankelijk. Maar dan kan er ook in ons hart iets komen van die kinderlijke blijdschap, van die ademloze verwondering over uw goedheid en over uw trouw, dat u zo bent voor zulke mensen. Heere God, wil door uw Heilige Geest dat in onze harten werken bij de kinderen. Dat ze het begrijpen mogen vanmorgen. En dat ze er wat van mee mogen nemen. Dat in hun jonge leven dat ze mogen merken dat u naar hen vraagt. Dat de jongeren dat mogen merken. Met alle dingen waar ze in staan in deze tijd. Met al hun vragen en alle dingen die naar hun toe komen. Uitdagingen, maar ook verleidingen. In de onzekerheid van hun leven. Geef hen die vaste zekerheid dat ze schuilen mogen bij u. We bidden u dat voor mensen in de kracht van hun leven. Misschien wel met een opgroeiend gezin. We bidden u dat heel bijzonder voor hen die er alleen voor staan. Die alleen door het leven gaan. Of die alleen staan voor de zorg van een gezin. Heere God, wilt u daarin meekomen. Troost alle rouwdragenden. Wil zijn met de ouderen. In de avond van het leven laat het licht van uw evangelie daar door blijven schijnen. Door alles heen lichten. We bidden u voor de zieken. We hebben hun namen genoemd en u kent ook alle anderen die niet genoemd zijn. Heere, wil naar lichaam en ziel geven wat nodig is. Troost de familieleden van hen die werden weggenomen uit ons midden. Gij kent zoal de noden van deze wereld, zegen het werk in uw koninkrijk. Wees met deze gemeente, met haar voorgangers en kerkenraad, Heere God, wil in alle dingen nabij zijn. We bidden u voor het werk van de zending en van de evangelisatie. Ook wat er hier in deze week mag gebeuren, wil daarin meekomen. Laat het mogen dienen om mensen te brengen tot de kennis van de Heere Jezus Christus. Zegen uw volk Israël. En laat het licht erdoor breken van uw evangelie. Wil zijn, Heere God, met onze overheid en ons koninklijk huis. Er zijn mensen in nood, ieder van ons. Een land vol, een wereld vol. En wat een bittere noden zijn er vaak. De breuk is overal merkbaar, in oorlog, in honger, in nood, in verdrukking. Heere, wil erin voorzien, opdat we bij u mogen schuilen en bij u het leven vinden, dat blijft tot in alle eeuwigheid. Trouwe God, zie op ons neer in genade. Zegen ons met elkander. Maak ruimte in ons hart. Geef uw licht in de verkondiging en in het horen daarnaar. Opdat we samen aangeraakt worden door de kracht van uw geest. Dan kunnen er wonderen gebeuren. Want u bent een wonderdoend God. Een dwaas verstaat uw werken niet met een verduisterd oordeel. Maak ons dan maar als een kind dat luistert en ontvangt en leven mag van genade. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen Gods woord in het Oude Testament in Jesaja 35. Jesaja 35. En vervolgens lezen we het woord van God in Markus 2. De versen 1 tot 12. Markus 2, vers 1 tot 12. Jesaja 35, de woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn en de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos, ze zal lustig bloeien en zich verheugen, ja met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid des Heeren, het sieraad van onze God. Versterk de slappe handen en stel de struikelende knieën vast. Zeg tot de onbedachtzamen van hart, wees sterk en vrees niet. Zie, uw God zal ter wraak komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en u verlossen. Als dan zullen der blinden ogen open gedaan worden en der doven oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stommen zal juichen, want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis, en het dorre land zal tot staand water worden en het dorstige land tot springaders der wateren. In de woning der draken waar ze gelegen hebben zal gras met riet en biezen zijn. En al daar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn, die deze weg wandelt. Zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Daar zal geen leeuw zijn, en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, nog al daar gevonden worden, maar de verlosten zullen daarop wandelen, en de vrijgekochten des Heeren zullen wederkeren, en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen ze verkrijgen. Maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Markus 2. En na sommige dagen is hij wederom binnen Capernaum gekomen. En het werd gehoord dat hij in huis was. En terstond vergaderden daar velen, alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden bevatten, en hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem, brengend een geraakte die van vier gedragen werd. En niet kunnen tot hem genaken wegens de scharen, ontdekten zij het dak waar hij was. En dat opengebroken hebbend, lieten zij het beddeke neer daar de geraakte op lag. En Jezus, een geloof ziende, zeide tot de geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En sommigen van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun harten: wat spreekt deze al dus, godslasteringen? Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? En Jezus terstond in zijn geest bekennend dat ze al zo in zichzelf overdachten, zeide tot hen: wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Wat is lichter, te zeggen tot de geraakte: de zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op en neem uw beddeke op en wandel? Doch opdat ge moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft om de zonde op aarde te vergeven, zeide hij tot de geraakte: ik zeg u, sta op en neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En terstond stond hij op, en het beddeke opgenomen hebbend, ging hij uit in aller tegenwoordigheid, zodat ze zich allen ontzetten en verheerlijkten God, zeggend: wij hebben nooit zulks gezien. Tot zover onze schriftlezing. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven uit te reiken voor de preek, de collecte voor de kerkvoogdij. En voor de slotzang is de collecte voor het pastoriefonds. Mag ze van harte bij u aanbevelen. Verder nog een mededeling dat Deo Volente dinsdag 26 en 27 augustus aanstaande de jaarlijkse evangelisatietendagen worden gehouden. Meer informatie daarover vindt u in de zaaier van afgelopen vrijdag. We gaan samen zingen uit Psalm 32. Het eerste en het vierde vers: welzalig gij wiens zonden zijn vergeven, gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren. Psalm 32 vers 1 en 4. Gemeente, in aansluiting aan de prediking zingen wij straks Psalm 103, het tweede en het zesde vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Psalm 103, vers 2 en 6, straks na de prediking. De tekst vindt u in de tweede schriftlezing, de geschiedenis van de genezing van de verlamde, en daaruit bijzonder het vijfde vers. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Markus 2, vers 5. Van je vrienden moet je het maar hebben, zegt iemand. Mensen dat zeggen, is het meestal wel een beetje smalend bedoeld. Vrienden van wie je veel verwacht had, hebben je in de steek gelaten of ze hebben je een streek geleverd. En je kunt dat eigenlijk niet zo best waarderen. Nou, dan kun je het wel begrijpen dat iemand dat zegt. Soms gaat het nog een stapje verder. Iemand zegt, als je zulke vrienden hebt, heb je geen vijanden meer nodig. Denk eens aan de vrienden van Job. Die brachten hem dan toch maar diep in de ellende met hun woorden. Tot vijanden ben je mij, zegt Job. Geen wonder dat mensen zeggen, in de nood leer je je vrienden kennen. U hebt dat misschien ook wel ervaren. Nou, dan vallen sommige mensen lelijk door de mand. Je had er wel veel van verwacht, maar ze lieten het helemaal afweten. Het kan ook andersom. Je zegt, die stond toch voor me klaar en daar had ik het nou nooit van verwacht. De Bijbel spreekt daar ook over. De Bijbel zegt, een vriend heeft te allen tijden lief, maar een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Je zou zeggen, dat laatste gaat dus nog verder. Een vriend kan je broeder worden, voor of in de benauwdheid. Soms zo dat je zegt, die staat me nog dichterbij dan mijn eigen broer. In de nood laat die ander plotseling zien wat er in zijn hart leeft. En dan wordt waar wat Spreuken ook zegt. Er is een liefhebber, er is een vriend die meer aankleeft dan een broeder. En dat speelt allemaal mee, gemeente, als we vanmorgen deze geschiedenis lezen van die verlamde. Via het dak wordt een verlamde aan de voeten van Jezus gelegd. En zijn vrienden zagen geen andere weg om hem bij de heiland te krijgen. Het verhaal is bekend. Ik denk dat de meeste kinderen dat ook al weten uit de kinderbijbel of van de zondagsschool of van school. Je ziet het zomaar voor je. Het is zo beeldend dat we het ons allemaal een beetje kunnen voorstellen. Het is alsof je er zelf bij geweest bent wanneer je het verhaal hoort. Je ziet het. En toch. Toch moet je wel opletten met één ding. Namelijk dat het hier niet allereerst om die verlamde gaat, maar dat het om Jezus gaat. Het gaat ook niet om die vrienden. Het gaat om die allergrootste. Christus zelf. Want alles wat hier aan de orde is, dat draait om die ene vraag die telkens weer in het evangelie terugkomt. Namelijk of Jezus nu werkelijk de van God gezonden verlosser is. Want Jesaja had het gezegd, dan zal het de tijd zijn dat de doven zullen horen en de blinden zullen zien en de kreupelen zullen wandelen. Zou het dan nu die tijd zijn? Zijn woorden en zijn daden zijn vol van ongekende macht en de mensen om hem heen merken dat. En ze worden erdoor aangetrokken en de vraag komt op in hun hart. Zou Jezus dan die beloofde zijn? De verlosser van wie Jesaja heeft gesproken. En op die vragen geeft de heiland hier een antwoord. En hij doet dat niet alleen maar voor die mensen van toen. Maar hij doet dat zodat u en ik niet hoeven te zoeken. Zodat je dus niet met de vraag hoeft te blijven zitten of Jezus werkelijk de zaligmaker is. Hij zegt, je kunt bij mij aankloppen, dat is vast en zeker. Hier is het adres waar je zijn moet voor de nood van je hart en de zorgen van je leven. Ik ben een helper groot van kracht. En ik ben steeds bereid, de redder van verloren mensen. En als hij ons behoudt, gemeente, dan doet hij dat naar lichaam en ziel. Welk een vriend, zegt dat lied van Johan de Heer, welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wou staan. Het gaat vandaag om hem, voor u en mij. En Marcus wijst ons de weg als hij ons vertelt over die verlamde en zijn vrienden. Ik vind het eigenlijk een ontroerend verhaal, gemeente. Omdat je daar kunt zien wat een tegenstellingen er zijn. Aan de ene kant één groep mensen die alles doet om bij Jezus te komen en om een vriend daar te brengen. En anderen die vooraan staan om geen woord van Christus te missen en die hem intussen in hun ongeloof verwerpen. Die vinden Jezus een wonderdoener. Ze zijn verbaasd over zijn tekenen. En de schriftgeleerden die zien hem als een charlatan. Die zeggen dat is een bedrieger. Hij betovert de mensen met zijn woorden en hij brengt ze op het verkeerde pad. En midden tussen al die mensen staat Jezus. En, zegt Marcus, hij sprak tot hen het woord. En als Jezus spreekt, dan gebeurt er wat. Hebt u er ook iets van gemerkt? Hij spreekt als machthebbende. Als hij het woord neemt, dan is de heerschappij van het koninkrijk der hemelen merkbaar. De hemel raakt de aarde waar Jezus het evangelie verkondigt. Daar wordt iets merkbaar en zichtbaar van de nieuwe werkelijkheid die met hem is gekomen. Alles zegt ons dat de wel aangename tijd is aangebroken, de dag der zaligheid. En zijn woord zet mensen in de ruimte en roept het licht uit de duisternis. Het raakt dode zondaarsharten en het maakt alle dingen nieuw. Nooit, zeggen de mensen, heeft iemand zo tot ons gesproken. En als je het evangelie hoort en gehoord hebt in de kracht van de Heilige Geest, dan zeg je dat mee. Want dat woord, dat grijpt je. Dat pak je vast, dat laat je nooit meer los. Dan voel je achter die woorden de liefde van Gods hart kloppen. Er gaat trekkracht vanuit die je onweerstaanbaar naar Christus leidt. Dat is het welbehagen van de Vader die zondaren tot zijn Zoon brengt. En daarom komen in Capernaum vier mannen met hun vriend naar de heiland toe. Hij is geraakt, zegt onze vertaling. U mag ook vertalen met verlamd. Heeft die man een hersenbloeding gehad of een andere ziekte? We weten het niet. We kennen zelfs zijn naam niet. Hij is alleen maar een verlamde. Zijn afkomst, zijn verleden en zijn toekomst, het blijft verborgen. Hij komt hier even in het licht en dan verdwijnt hij weer in de anonimiteit. Maar één ding is wel duidelijk. Hij is een mens in nood. Achter dat ene woordje geraakte schuilt een wereld van ellende. Jongens en meisjes, als je een keer ziek bent, of als je misschien een ongeluk hebt gehad en je hebt je been gebroken, wat is dat naar? Wat voel je je dan akelig? Je kunt geen kant op als je op bed moet blijven. Stel je voor dat je met deze temperatuur de hele dag op bed moet blijven. En dat je weet, dat zal nooit meer veranderen. Want zo is het toch hier. Een wereld van ellende. Uitzichtloos. En geen dokter die je helpen kan. En toch. Toch is die man in al zijn ellende niet alleen, want hij heeft 4 vrienden. Wie dat zijn blijft ook onduidelijk. Misschien waren het familieleden, misschien waren het alleen maar vrienden. Daar houd ik het dan maar op vandaag. In ieder geval, ze hebben alles voor Jezus over. En ze doen er alles aan om hun verlamde vriend bij de Here te krijgen. En de tekst vertelt ons waarom ze zo druk waren. Ze kwamen in het geloof. Jezus staat er hun geloof ziende. En ook al de andere evangelisten die deze geschiedenis vertellen, gebruiken datzelfde woord, hun geloof, alsof ze er allemaal een dikke streep onder zetten. Alsof de Heilige Geest het ons wil laten zien, wat die mannen hier doen is maar niet zomaar iets, maar het is geloofswerk. En dat zet alles in een ander licht. Want het was druk daar rondom Jezus. Dat huis waar hij was, misschien wel het huis van Petrus, was vol mensen, nieuwsgierigen en schriftgeleerden, die zaten er zelfs bij. Want zulke mensen geef je natuurlijk een ereplaats, rabbijnen met alle macht en kracht van die tijd. Maar het wonderlijke is, dat je van niemand van die anderen leest dat ze geloofden. Straks spreken ze er wel over en dan zeggen ze, we hebben nog nooit zoiets gezien. Maar daar blijft het dan bij. Ze staan met hun ongeloof anderen in de weg, die wel tot Jezus willen komen, in het geloof. En dan kijk ik eens om me heen, in de kerk, en op het kerkelijk erf, en in de wereld om ons heen. En dan zeg je, daar is wat aan de hand, daar is wat aan de gang. Er zijn allerlei mensen bezig, dat is geweldig op het kerkelijk, in het kerkenwerk. Dan zijn daar mensen bezig op hun manier met de dingen van Gods Koninkrijk, jongeren en ouderen. En dan zit je hier in de kerk en je luistert naar het woord van God of je luistert thuis mee. Ja, wacht even. Maar wat doet het dan verder bij? Heeft het uw hart geraakt? En jouw hart? Want anders kun je wel dicht bij Christus staan. En dan kun je er toch met je hart mijlen bij vandaan zijn. Dan luister je wel naar dat woord van God. En dan zit je in de kerk, maar dan zit je er zonder geloof. En dan blijf je er dezelfde onder. Maar als Christus nog steeds de onbekende is, dan roept hij je tot bekering, want dat komt ook uit in je leven. Want als dan die vrienden met hun verlamde vriend aankomen, daar ligt hij op een bedje en ze sjouwen hem allemaal mee, 4 punten van het bedje gepakt, daar gaan we. Jan, Jezus is in Capernaum, we moeten naar hem toe. Ja, maar dat helpt toch niet. Wie kan me nou toch helpen? Ik ben verlamd, daar kan geen dokter wat aan doen. Jezus kan je helpen. Ja, maar ze gaan. En dan komen ze bij dat huis, jongens en meisjes, en dan zie ik het zomaar voor me. Die vrienden met die verlamde man, en dan staat iedereen hen in de weg. En dan maakt er niemand ruimte. En dan heeft niemand iets van dat geloof wat die 4 mannen hebben. En dat is wel opvallend, want die 4 weten maar 1 ding. We moeten onze vrienden Jezus krijgen, koste wat het kost. Al moeten we er zelfs het dak voor openbreken. Want bij de Heere Jezus is uitkomst. Zelfs voor een verlamde, zelfs voor iemand voor wie niemand hoop heeft. Maar die anderen zijn niet van hun plaats te krijgen. En die staan als een menselijke muur onwrikbaar rondom de heiland. En dat is toch wel even een waarschuwing. Daar schrik je van. Als je daar nog eens even goed naar kijkt. Dat je dus mensen in de weg kunt staan. Als de liefde van Christus je niet dringt. Zolang je de Heere Jezus niet door het geloof als je zaligmaker hebt leren kennen. Weet u, dan kijk je dus niet om je heen of er nog anderen zijn. Die de heiland ook nodig hebben. Want dan heb je genoeg aan jezelf. Maar het echte geloof. Dat brengt de gunning mee. Het echte geloof dat brengt de liefde mee. Tot God en tot je naaste. En als je zelf iets hebt leren kennen van dat wonder. Dat God in Christus zondaren aanneemt. Dan gun je dat ook aan een ander. Dan ga je het pas zien, die nood van je naaste, van je man, van je vrouw, van je kinderen, van je vader en moeder, van je vriend of je vriendin. Dan raakt het je, zoals die vrienden bij dat lot van die verlamde betrokken waren. Je kunt het niet meer laten om die ander mee te nemen naar de Heere Jezus toe, in je gebed, door van Christus te getuigen met woorden en daden, al is het in een tent deze week. Al is het tegen je buurvrouw morgen, als je ze zo even spreekt over de heg, terwijl je bezig bent de was op te hangen. Dat is je kinderen opvoeden in de dienst van de Heere. Dat is met alle zorg en nood van deze wereld tot de Heere komen. Dan ga je er dus niet vanuit dat de kerkdeuren openstaan en dat de mensen er dan maar moeten komen. Maar als die vrienden dat gedacht hadden, dan was die verlamde nooit bij de Heere Jezus gekomen. En zo zie ik die vrienden komen naar de heiland. En ze lopen tegen een muur van onverschilligheid aan. Maar ze geven niet op. En dan moet u zich dat eens even voorstellen in dat oosten, hoe dat daar ging. Loop maar eens in zo'n oosters land. Nou, dan kun je merken hoe de mensen op elkaar reageren. Je hoort ze roepen. Daar staan die vrienden. En die zeggen, zie je het dan niet? Hier is een verlamde, die moet naar Jezus toe. Ja, maar zeggen die mensen, wij hebben ook onze plaats. We staan er ook voor onszelf. En je kunt het leed van de wereld niet dragen. Ja, maar deze man. Ach. Niemand let erop. En dan moeten ze het platte dak op om die man via het dak voor Jezus voeten te laten zakken. En hoe dat precies is gebeurd, staat er weer niet bij. De hoofdzaak is dat ze het doel bereikt hebben. Ze hielden niet op totdat hij verlamde aan Jezus voeten lag. Dat was hun teken van het geloof. En daarmee gaan ze ons voor. Ze trekken een spoor van geloof. En ze houden het vol. Ze geven niet op. Want ze weten het dat de buiten Jezus geen andere helper is. Kijk, en als je dat weet en als je dat hebt geleerd in je leven door genade. Dan kun je niet opgeven. Dan kun je die ander niet afschrijven. Dan kun je niet zeggen, nou wat maar vallen moet, dat moet dan maar vallen. Maar dan moet je blijven bidden. Dan moet je blijven zoeken naar wegen om die ander naar Jezus te brengen. Dat is genade, als je zo wordt meegenomen. Dat lees ik eigenlijk telkens weer in de Bijbel. Andreas bracht Petrus bij Jezus. En Filippus riep Nathanael en de moeders brachten hun kinderen. En misschien, ja misschien, die predikant wiens woordje tot een zegen werd. Die onderwijzer, die zondagsschooljuffrouw. Als een zegen gemeente dat er vandaag ook zulke mensen zijn. Die het niet laten kunnen om anderen naar de Heere Jezus te brengen. Hoe zouden we het ooit hebben moeten horen? Als die er niet geweest waren. En ze gaan de sloppenwijken in van de grote steden. En ze werken op de zendingsvelden. En ze gaan langs de huizen in het evangelisatiewerk. Dan zie ik jongeren bezig om anderen van Christus te vertellen. Hun eigen vrienden. Dan zijn de grootouders. Ach, zegt die jongen. Die opa van me. Daar kan ik nou echt mee praten. Die begrijpt je. Die weet wat het is. En die nemen hun kleinkinderen als het ware aan de hand naar de Heere Jezus mee. Kijk, die vier vrienden gemeente, die zijn een voorbeeld voor talloze anderen. Die God gebruikt om zondaren te redden. En het wonder is, wat u niemand opvalt, dat ziet de Heere. En Jezus hun geloof ziende. Dat mag u dus moed geven. Als je vastloopt. Als er zoveel anderen voor staan. Als je tegen een muur aanloopt. Als de weg naar Jezus lijkt dicht te zitten. Houd aan, grijp moed, zegt de Heere. U zegt, ja, maar ik bid al zo lang voor die jongen van me. Voor dat meisje. Hij slaat of schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. God doet grote dingen, maar dat kleine werk van eenvoudige mensen, misschien zie je dan zelf niet altijd de vrucht, dat hoeft ook niet, want de vruchten zijn voor God. Maar je moet er dan toch maar mee doorgaan. Dominee van der Veer zei een tijd geleden, terwijl hij stond bij een grote kerkdeur, een grote deur draait op een klein scharnier. Nou, dat zie je gebeuren. Want wie van die vier vrienden had ooit kunnen denken dat God hen wilde gebruiken om die verlamde vriend te behouden? Ze wisten alleen maar één ding, we moeten naar Jezus toe, want Christus kan hem genezen. Maar weet u, die verlamde die vond bij Christus niet alleen maar genezing, hij vond een vergeving. En daar valt in deze geschiedenis alle nadruk op. U zou kunnen zeggen, dat is het hart van de zaak. Zoon, zegt Jezus, uw zonden zijn u vergeven. En als je dat dan even tot je laat doordringen, dan is dat eigenlijk een verbijsterende opmerking. Het is geen wonder dat die schriftgeleerden opkeken. En ik denk dat ze de enige niet waren, want wie zegt nu zoiets tot een zieke en een verlamde man? Daar zit die man toch niet op te wachten, zou je denken. Die man heeft genezing nodig. En als die man nou genezen is, nou dan kun je nog, is het nog vroeg genoeg om over zijn zonden te beginnen. Ja, zo denken wij. Maar de Heere ziet dieper, die kent het hart van die verlamde man, die overziet zijn leven. En die stoot door tot de kern van de zaak. Uw zonden zijn u vergeven. Matthäus schrijft erbij, houd moed. En het is alsof de heiland zijn hand op de schouder van die verlamde legt. Alsof hij hem aanraakt met zijn woord. Zoon, zegt hij, jongen. Ik weet waar het op vast zit in jouw leven. Want je bent verlamd. En dat is erg. Maar er is iets wat nog dieper gaat. En wat nog erger is. Je bent een zondig mens. En dan moet u goed opletten, dan bagatelliseert Jezus die ziekte niet. Dat doen sommige mensen wel eens. Die zeggen, ja, wacht even, je bent wel ziek natuurlijk. Je ligt hier, dat is akelig. En naar, je wordt misschien nooit meer beter. Maar dat is allemaal het ergste niet, zeggen mensen dan. Het gaat maar om je ziel die moet gered worden. Dat lichaam, dat doet er niet toe. En dat lijkt dan wel geestelijk, maar intussen nemen die ziekte of dat verdriet niet serieus. Dan wals je er dwars overheen met een vroom praatje. Maar dat doet de Heere niet. En die laat zich ook niet alleen maar leiden door de ellende van die man zoals hij dat ziet. Dat je zegt, dat is verschrikkelijk. Als je zo ziek bent. Want die man op dat matras is verlamd en dat is erg. Maar zijn ziekte houdt hem niet buiten het koninkrijk van God. Hij kan ook als een verlamde het eeuwige leven binnengaan. Maar dat kan alleen als zijn zonden vergeven zijn. En daarom begint Jezus daarmee. Misschien heeft die verlamde daar vreemd van opgekeken, zegt hij. Ja, misschien. Of zou die man zich toen pas echt goed begrepen gevoeld hebben? Want iedereen die hem zag, die had het over zijn verlamming. Het is wat, man. Verlam, geraakt, je leven lang. Jonge, jonge, wat en hoe kom je erdoor? Enzovoort. Maar wie had er nou ooit met hem over zijn schuld gepraat? Over zijn behoud? En daar zet God zijn werk bij in. Misschien hebt u dat ook ervaren. Dan kun je ziek zijn. Dan kun je een groot verdriet hebben.
Dan zit je helemaal vast. En dan blijft iedereen maar zo'n beetje aan de buitenkant rondzingen. En ze hebben het over je verdriet. En hoe een ander erdoor gekomen is. En ze hebben het over je ziekte. En dan weten ze er altijd 5 te noemen die het ook gehad hebben. En ze hebben het over een dokter en een medicijn. En je moet eens wat van vogel gebruiken. Of je moet eens dit gebruiken of dat. En er wordt wat afgepraat in deze wereld. En je wordt soms helemaal plat gepraat. Maar wie begrijpt er nou dan toch? Wat er van binnen bij je omgaat, wie weet van die allerzwaarste last waar u en ik van verlost moeten worden, onze zonden. Die kernvraag, waar je misschien, als het buiten donker is en alles stil is in huis, waar je 's nachts wakker van ligt, hoe word ik met God verzoend? Ja, misschien is dat voor u nooit een vraagpunt geworden. En dan stelt de Heer het dan toch maar vandaag aan de orde. En het kan ook zijn dat u daar juist onder gebukt gaat. In ieder geval, Jezus begint erover. En hij zegt, hoe staat het met je hart? Hoe is het met jouw leven? Sta je er nog alleen voor? Draag je je zonde mee? Als een pak op je rug? Of ben je ze aan Jezus kwijtgeraakt? Leef je voor jezelf? Of ben je door genade voor anderen tot een zegen geworden? Dat gebeurt met die verlamde. Uw zonden zijn u vergeven, zegt Jezus tot de zieke. En zonde, jongens en meisjes, dat is alles waarmee je je doel mist voor God. Zoals die verlamde met zijn benen, die man zijn benen, die konden hem niet meer dragen, die misten hun doel. Zo is het ook met je leven voor God. Je mist het ene nodige. Je leven is niet wat het zou moeten zijn. En je staat bij God in de schuld. En je hebt niets om te betalen. Want je maakt die schuld elke dag groter. Dat is een ontdekking. En dan heb je van alles. En dan ben je van alles. En dan kun je van alles. En dan gaat Jezus uitgerekend over je zonde beginnen. En misschien is er nu iemand die denkt vanmorgen. Ach jongen, daar komt weer zo'n preek. Het is ook altijd hetzelfde verhaal. En ik zit er niet op te wachten. Ja, maar Jezus praat niet over de zonde. Maar over uw zonde. En hij doet dat op een heel speciale manier. Je kunt er natuurlijk heel beschouwend over spreken. En dan kun je de kleinste details kun je uit... in alle kleuren uitschilderen en dan kun je de mensen waarschuwen voor het oordeel en dan laat je het erbij. En dan ga je naar huis. En dan zijn dat van die preken waarvan zo'n jongen zegt, als hij thuis komt en zijn vader vraagt, waar ging het over de zonde? Wat zei de dominee? Hij was er tegen. Dan ben je net zo'n dokter die de diagnose stelt en die dan je zonder medicijn naar huis stuurt en zegt, je moet er maar mee leren leven. Maar de Heere doet het anders. Hij zegt tot die verlamde zoon, uw zonden zijn u vergeven. Ze zijn weggedaan, God ziet ze niet meer aan. Hij heeft ze uit zijn boek geschrapt. Je schuld is betaald, je bent vrij van de straf. Je kunt weer voor God bestaan. En wie zal dat wonder bevatten als je die boodschap van het evangelie hoort? Dan zeg je, dat moet je zelf meemaken. Maar dat kan. Dat kan voor u, dat kan voor jou. Want de Heiland spreekt nog. Hij komt tot ons in zijn woord en in de sacramenten. En we horen zijn stem klinken in een wereld vol nood en ellende. In ons leven dat aan alle kanten gekraakt is. Waarin de zonde een centrale plaats heeft. En dan komt Jezus. En dan zegt hij het tot de mens in de nood en in de ellende. Ze zijn u vergeven. Dat is een woord om mee op te springen van vreugde. Ja, maar moet je dan niet eerst? En zou het dan niet eerst, zus? En kan het dan ook niet zo? Misschien hunkert u er al heel lang naar. U zegt, kom ik dat nou maar geloven? Wist ik het maar zeker? Hoor de stem van de Heiland. Roept vandaag mensen tot zich.
U zegt, ik kan helemaal niet bij de Heere komen. Ik ben net zo machteloos als die verlamde man was. Nu, dan nemen we vandaag dat bedje op waar uw verloren leven op ligt. En dan leggen we het hier in deze dienst aan de voeten van de Heere Jezus. En dan zijn er anderen die u willen meedragen. En die tot u zeggen, houd moed. Want bij de Heere Jezus valt het mee voor mensen die alles missen. Dat hebben we zelf ervaren. En dan klinkt die heerlijke boodschap vandaag uit de mond van Christus. Uw zonden zijn u vergeven. En dan, ja dan komt het op het geloof aan. Let dan goed op. Want die schriftgeleerden die hebben hun bedenkingen en de andere mensen blijven toeschouwers. Maar de verlamde wordt genezen. Hij gelooft het woord van God. Hoe zegt u? Door er zich helemaal aan over te geven. En dat was geen eigen werk. En dat was ook geen gave waarmee die man geboren was. Want er wordt niemand met het geloof geboren. Al wat we van die man lezen is dat hij geraakt was. Hij was een verlamde. Maar de geest legt het in zijn hart. En het grijpt hem met ongekende kracht. En dan breekt het evangelie door. En het vernieuwt zijn verlamde leven. En dat gebeurt vandaag nog. Want u gelooft toch niet dat God vanmorgen hier loze woorden staat te spreken. Gods woorden zijn daden. En zalig als onszelf eraan verliezen. Bid u er ook om. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij. Red mijn leven. En als je zo tot de Heer vlucht. Dan krijg je uit het evangelie de weg gewezen. Dan doorbreekt Christus je twijfels en je zorgen. En dan zet hij je vast op zijn woord. En daar begrijpen schriftgeleerden niets van. En daar begrijpen moderne schriftgeleerden vandaag. En moderne fariseërs ook niets van. En die zeggen dat gaat maar makkelijk. Waar haalt Jezus de autoriteit vandaan om op aarde de zonde te vergeven? Dat kan alleen God en dat gebeurt in het eindoordeel in de hemel, zeggen de rabbijnen. Maar wie zal op aarde volmacht daarvoor hebben, dat is overmoed. En Jezus doorziet dat. En daarom zegt hij op dat gemoogd weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonde te vergeven. Sta op en wandel. En dan wordt die genezing van de verlamde een teken. Zo is Jezus de zaligmaker, de Zoon des mensen. Die zal komen met de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Hij heeft macht om de zonden te vergeven. Zoals hij macht heeft om een verlamde te genezen. Dat zal straks volledig openbaar worden. Als Jezus komt op de jongste dag. Om de wereld te oordelen. En de verlamde zal springen als een hert. En de blinde zal zien. En de dove zal horen. Nu is het nog verborgen. Hij buigt zich niet als de rechter. Maar als de redder. Over de verlamde. En hij raakt hem met zijn genade. Als de beloofde zaligmaker. Hij is gekomen om te zoeken. En zalig te maken. Wat verloren was. En dan beter dan iemand weet Christus wat het is om zonde te vergeven. Dat dat niet eenvoudig is. Daar moet voor betaald worden. Dat is de zwaarste last die iemand op aarde op zijn schouders kan krijgen. Want Christus vergeeft niet alleen. Maar hij moet straks ook zelf de prijs betalen. En de mensen om hem heen en de schriftgeleerden die beseffen dat niet. En die omstanders die hebben het straks niet meer over de zonde van die verlamde man. Die verbazen zich alleen over zijn genezing. En ze zeggen precies wat mensen vandaag zeggen. Je gezondheid, dat is alles waard. Wat kan de Heere een verlamde beter geven dan gezondheid? En de schriftgeleerden, die kunnen er geen kant mee op, want die zeggen, zonde, dat moet je goed maken met je daden. Er is een balans tussen goed en kwaad, en als die nou maar de goede kant uitslaat, dan zit het goed in je leven. En dan hoef je niet bang te zijn voor het oordeel. En daarom denken ze ook dat het moeilijker is om een verlamde te genezen dan om je zonde te vergeven.
Maar niemand beseft wat een ontzettend gewicht de schuld heeft. Heb je er iets van geleerd? Niet door erover te praten, maar door eraan te tillen. Christus weet het alleen. En hij weet dat de vrede met God alles waard is. En hij kent de prijs die nodig is om zondaren te redden van de dood. En dan is daarbij vergeleken de genezing van een verlamde maar een toegift. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn ziel te geven tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. Eer God de zonde ongestraft liet, heeft hij ze aan zijn enige geboren Zoon gestraft straks aan het kruis. Dan betaalt Jezus de rekening, ook voor deze verlamde man. Daar wordt de volmacht verdiend om de zonde te vergeven. En dan buigt hij zich onder de last van de toorn van God. En hij daalt ervoor af in de hel en de dood. Maar zo baant hij de weg. En hij doet de deur open. Jezus zegt: ik ben de deur. Kom, er is plaats bij mij. Mijn naam is Jezus, zaligmaker van zondaren. En de vraag is: kreeg u hem daar ook voor nodig? Aan de voet van het kruis is verlossing te vinden. Daar krijgen mensen die alles missen de boodschap mee: het is volbracht. De zonden zijn u vergeven. Daar maakt de Heere voor verlamden een nieuw begin. Daar worden doden levend. Daar vinden mensen in nood en ellende troost en kracht. Gemeente Marcus wijst ons vandaag naar de zaligmaker. Hebt u Jezus Christus leren kennen als uw, als jouw zaligmaker? Want hij zoekt u vandaag op met dat evangelie van vrije genade. En hij roept u tot bekering. Opent uw mond, zegt hij. Bid om vergeving en leven. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Ik geef het om niet. En als je daarvan leert leven, dan ga je de Heere groot maken. Dan krijg je gemeente werk en dan heb je werk om anderen mee te nemen naar de Heere Jezus. Een wereld vol van mensen die de Heere niet kennen. Mensen met onvergeven en onbeleden zonden. En die moeten toch naar Jezus gebracht worden. Want straks komt hij als de Zoon des Mensen met de wolken om te oordelen de levenden en de doden. En dan is het te laat om vergeving te zoeken. Daarom kan het voor u, voor mij, voor jou geen uitstel lijden. Bij Christus vinden mensen een nieuw begin. Zijn genade is genoeg om te leven, om te sterven, om zalig te worden. Dan kan ik toch Johannes de Heer begrijpen als hij zingt: wat een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wou staan. Van die vriend moet je het hebben. Nee, dan komt hij nog dichterbij. Dan zegt hij: ik ben een broeder, voor de nood geboren. En als je hem zo leert kennen, dan zeg je: die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. Amen.
ons danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw woord op deze morgen. Wat een zegen is dat, Heere God, om in uw huis te kunnen zijn. Dan wordt het warm van binnen. Als uw woord ons hart treft in de kracht van de Heilige Geest. En dan gaan we andere dingen zingen dan waar deze wereld vol van is. Dan kunnen we alleen maar u groot maken. Dan kunnen we alleen maar vol verwondering opzien. Heere, wie zou het ooit kunnen beseffen? Want wij kunnen geen zonde ongedaan maken. En dan hebben we een pakhuis vol. En dan hebben we een hart vol en een leven vol. En wie zal ze dan opruimen? En u gaat u ze wegdoen. En dan doet u ze zo ver weg. Zoals het oosten verwijderd is van het westen. En nu kunnen we lopen wat we willen. En we zullen nooit het westen vinden. En we zullen nooit tot het oosten komen. Het wijkt altijd verder bij ons vandaan. Heere, als je dat gaat zien, wat dat is. Dat je het zo wegdoet dat niemand het ooit meer terugvindt. Dat je ze begraven hebt in het graf, Heere Jezus Christus. Omdat je ze betaald had. En toen hebt je ze weggedaan. En toen zijt je opgestaan om zondaren te rechtvaardigen. Verloren mensen zalig te maken. En u hoeft er niets meer bij. U hoeft er niets meer bij van ons, maar u is het enkel genade. Heere, leer ons van dat wonder leven. Zodat we het ook aan anderen mogen doorgeven. Dat we er niet meer van zwijgen kunnen. Om u groot te maken. Heere God, werk in de harten van jongeren en ouderen. Zodat ze geen rust vinden. Totdat ze die heiland hebben leren kennen als hun zaligmaker. Wil het geloof versterken. Opdat er vruchten zullen zijn der bekering waardig. Trek ons tot u. Vernieuw ons door uw Heilige Geest. Heere. En nu is het van onze kant onmogelijk. Maar het was voor die verlanden ook onmogelijk. Hij kon toch nooit meer lopen. En één woord van u maakte zijn benen recht. Zul de oren van de doven openen en de ogen van de blinden. En de kreupelen zult gerecht zetten. Ze zult mensen leiden in een weg. Waarin zelfs de dwazen niet struikelen en dwalen kunnen. Heere, daarom bidden we van u. Geef dat we het zo bij u mogen zoeken. En van u mogen verwachten. Leid ons op die weg. En leid ons daarop voort. Uit genade alleen. Neem weg al het verkeer uit deze dienst. En wil het goede zegenen. En hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte Psalm 68, het tiende vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Psalm 68, vers 10. Thank you. uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.